Broeders en zusters, de vorige keer hebben wij ons bezig gehouden met Filippenzen 2. Naar aanleiding van de uitspraak daarover dat alle knie zich zou buigen voor de Heer Jezus Christus. Alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En bij die gelegenheid kwamen wij terecht in Jesaja 45, omdat daar nou eenmaal de oorspronkelijke uitspraak gedaan wordt over degene voor wie alle knie zich zou buigen en wien alle tong zou belijden of zweren, zoals het staat in Jesaja 45, vers 23. En ik wil u graag meenemen nu ook naar Jesaja 45, want het is toch wel een mooi hoofdstuk. Al zeg ik dat een beetje met knikkende knieën, want ja, het is toch wel een beetje gecompliceerd ook. Dat is de andere kant van het verhaal, maar af en toe is het soms inderdaad wat moeilijk. Hoofdstuk 45 van Jesaja. Ja, ik weet niet of u het kent, zoveel valt er ook niet van te kennen. Maar als u de eerste versen leest van Jesaja 45, dan zou u ongeveer moeten weten waarover het gaat. Want er wordt gezegd in Jesaja 45 vers 1, alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen. En ik zal de lendenen der koningen ontbinden om voor zijn aangezicht de deuren te openen en de poorten zullen niet gesloten worden. Enzovoorts. En wij haasten ons gewoonlijk in verband met deze uitspraken te verklaren dat het een profetie is gedaan met betrekking tot de man die hier Kores genoemd wordt, maar die we uit de ongewijde geschiedenis kennen als Cyrus, de eerste koning officieel van het Medo-Persische Rijk. De man die officieel in 538, via een Bijbelse jaartelling overigens, maar die officieel in 536 moet ik zeggen, die officieel in 536 voor onze jaartelling Babel veroverde op de Meden en Persen uiteraard, zodat dat de officiële datum is voor de overgang van het Babylonische Rijk naar het Medo-Persische Rijk. En in hetzelfde jaar gaf deze Kores, bijgenaamd Cyrus, de Joden in Babel, die daar in ballingschap waren, al jaren. Hij gaf 70 jaar, of was een bepaalde telling in elk geval, waren toen om. 70 jaar van de eerste verovering van Jeruzalem. Maar 70 jaar daarna veroverde Kores dus Babel en gaf de Joden uit Babel toestemming om terug te keren naar Jeruzalem en om daar de stad te bouwen, ook om de tempel te bouwen trouwens, maar daar kwam niks van terecht. En daar zullen we het verder dan maar niet over hebben. Maar de gedachte is dan dat deze profetie uit Jesaja 45, die ver voor de tijd gegeven werd overigens, dat het een profetie is aangaande de terugkeer van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap. Dat ligt in de eerste plaats voor de hand omdat de naam van Kores hier natuurlijk gewoon genoemd wordt. Aan de andere kant, er is sprake van een herstel van Israël in dit hoofdstuk. En het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 46, vermeldt ook nogal uitgebreid, hoofdstuk 47 trouwens ook, vermeldt nogal uitgebreid de verovering van Babel, dan wel de val van Babel. En als je dan niet beter weet, vallen die dingen dan gewoon op hun plek. En de meest verspreide verklaring van het schriftgedeelte, althans binnen het christendom, is ook dat deze dingen vervuld zijn geworden toen Kores, de pers, Babylon veroverde en gewoonlijk veronderstelt men verwoestte, hoewel dat een hardnekkig misverstand is. Maar men gelooft dan dat hij Babel veroverde en bij die gelegenheid Jesaja 46 en 47 vervulde en de Joden toestemming gaf om terug te keren naar Jeruzalem om te komen tot de oprichting min of meer weer van één Joodse staat, zijnde de vervulling van Jesaja 45. En dat is dan dat. En ik moet u zeggen, dat klopt van geen kant. Dat wil niet zeggen dat deze profetieën niet over de terugkeer van de Joden uit Babel spreken. Maar zoals ik vandaag nog gelezen heb van iemand die, dominee Bultema was dat, maar u kent hem misschien niet. Maar die schreef, dat is dan toch maar een armzalige, armetierige terugkeer van een groepje ongeregeld geweest. Nee, het was een Canadees. Dominee Bultema, maar hij schreef het Nederlands. Ik kwam ook in Nederland, hè. Maar dat is lang geleden. Daar hebben we het nou niet over. Dat is weer wat anders. Maar die zijn dus armetierige terugkeer uit Babel geweest. En het is toch een beetje moeilijk te veronderstellen dat deze hoofdstukken toen vervuld zijn. Bovendien, de algemene gedachte klopt wel, maar de details van het verhaal kloppen niet. Want hoofdstuk 46 en hoofdstuk 47 spreken in ieder geval over een definitieve verwoesting van Babel. En onder ons gezegd, dat is nog nooit gebeurd. En in ieder geval gebeurde dat niet toen Kores Babel veroverde. Want die liep doodgemoedereerd de stad in, doodde Belshazzar en ging zelf op zijn troon zitten. En dat was dan dat. Er wordt helemaal geen ophef over gemaakt. In de Bijbelse geschiedenis niet. In de algemene geschiedenis trouwens nauwelijks. Want Babel bleef gewoon bestaan. Er was niks meer aan de hand. Dat in de eerste plaats. Zodat deze twee hoofdstukken uit Jesaja samen met nogal wat andere hoofdstukken uit andere profetieën ook nog vervuld moeten worden. Babel zal nog verwoest worden, ben ik van mening. Want ik ben van mening dat Babel verwoest moet worden, hè. Dat is weer eens wat anders dan Carthago, denk ik altijd. Maar goed, laat me zitten. Dat moet dus nog gebeuren. Daarom bouwt men het in onze dagen dan ook weer op. Sprak ik toen cynisch. Maar zo is het nou eenmaal. Dat moet nog gebeuren. En wat de andere kant van het verhaal betreft, namelijk Jesaja 45, moet duidelijk zijn dat weliswaar in hoofdstuk 1 Kores, of in vers 1 Kores bij name genoemd wordt. Trouwens, een vers eerder ook al. Namelijk het laatste vers van Jesaja 44. Waar staat dat de heer van Kores zegt, hij is mijn herder en hij zal al mijn welgevallen volbrengen. Zeggende ook tot Jeruzalem wordt gebouwd en tot de tempel wordt gegrond. En dan 45 vers 1. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen. En verder lees ik dan maar even niet. Want u zou allang eigenlijk bij het lezen van deze verse moeten denken aan de Heer en zijn gezalfde. Want zo begint 45 vers 1. De Heer en zijn gezalfde, die kennen wij, maar dan uit Psalm 2. De Heer en zijn gezalfde. En wie daar die gezalfde des Heeren is. En wie dat trouwens ook is op gewoonlijk in alle andere schriftplaatsen. Dat weten wij natuurlijk ook, want het is gewoon de Heer Jezus Christus. De gezalfde is immers niks anders dan de Christus in het Grieks of de Messias in min of meer Hebreeuws. Toch? En als hier gesproken wordt over de Heere en zijn gezalfde, dan zouden wij in de eerste plaats moeten denken niet aan Kores, hoewel die naam erachter staat. Maar we zouden inderdaad moeten denken aan aan de Heer Jezus zelf. Bovendien, in de rest van dit hoofdstuk wordt de naam van deze man niet meer genoemd, maar wordt nog wel uitgebreid over hem gesproken. En wie het dan is, dat lijkt me ook duidelijk wie het is, namelijk de Heer zelf. Zodat dit weliswaar oppervlakkig gelezen een profetie is over Kores, en daar wil ik ook niks van afdoen, maar neem niet weg dat het uiteindelijk en in veel sterkere mate een profetie is over de echte gezalfde, over de Messias zelf namelijk, die inderdaad Israël zou terugverzamelen en zou zegenen en die een oordeel zou brengen over zijn vijanden en die bovendien, en niet in de laatste plaats, Babel zou verwoesten. Al moet het nog gebeuren en al duurt het nog meer dan 40 jaar. Maar goed. En een dag vooruit. En maar meer dan 40 jaar voordat dat zal gebeuren. Maar dat moet nog gebeuren. Maar waar het om gaat is dat de profetie zelf niet zozeer spreekt over Kores, maar inderdaad over de Heer zelf. En dat is ook wat we vorige keer al even gezien hebben in dit hoofdstuk. Als u dan vraagt waarom heet hij dan Kores? Wel, dat is heel gemakkelijk. Kores betekent in het Hebreeuws zoveel als heer, hoofd namelijk. Hè? Daar hangt het rechtstreeks mee samen. Heer of hoofd. En via het Perzisch wordt het vertaald met herder. Dat is een gelijksoortige betekenis uiteraard als die van heer, herder. Of eventueel wordt het vertaald met de zon. Maar wat voor vertalingen we ook aan de naam geven, er blijft geen enkel probleem. De zon is Christus, de herder is Christus, de heer is Christus, het hoofd is Christus. Dus hoe je dat ook keert of wendt, het is een titel feitelijk die aan de koning der Perzen gegeven werd. Het is meer een titel dan een naam trouwens, van heer of hoofd of zon. Maar het is een titel die aan de koning der Perzen gegeven werd. Maar waarom zou de titel ook niet gegeven kunnen worden aan de Messias zelf? En ongetwijfeld zit die kortsluiting in dit schriftgedeelte. Dat is het probleem nou eenmaal met de profetieën, dat dikwijls over twee of zelfs nog meer dingen tegelijk gesproken wordt, waardoor de uitdrukkingen die gebruikt worden nogal vaag zijn, de strekking van de zinnen en de teksten ook nogal vaag is, maar dat is omdat dezelfde uitspraken op meerdere omstandigheden en op meerdere mensen dikwijls ook van toepassing gebracht moeten kunnen worden. En dan moet de tekst dus ruim genomen worden. Zo is dat nou eenmaal. Maar in ieder geval is het zo dat hier gesproken wordt over iemand die de volkeren aan zich zal onderwerpen, voor wie alle deuren zouden open gaan enzovoort. En als de Heer spreekt over Kores, of als God spreekt over Kores, spreekt hij feitelijk dus uiteindelijk over de Heer Jezus Christus. En zegt dan in bijvoorbeeld vers 2 van Jesaja 45, ik zal voor uw aangezicht gaan en ik zal de kromme wegen recht maken, de koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan. En dat betekent gewoon dat een eind zal komen aan de gevangenschap, de ballingschap zeg maar, van Israël. Daar komt het op neer. En dat kan toegepast worden op de dagen van Kores, maar het kan net zo goed toegepast worden, en sterker nog, op de dagen die nog toekomst zijn, waarin Israël inderdaad uit de volkeren zal verzameld worden, waar de deuren zullen opengebroken worden, waar de ijzeren grendelen zullen worden weggenomen, enzovoorts. En dan ga ik op koper en ijzer hier maar even niet in, want dat is weer een heel ander verhaal. Koper, ijzer, weet u wel, leem. Maar goed, en het koper alles te maken heeft met Babel. Maar goed, daar zullen we het nou verder maar niet over hebben. Hè? Dus ik laat het maar zo. En dan staat er in vers 3, en ik zal u geven de schatten die in de duisternis zijn, wordt tot Kores gezegd. Ik zal voor uw aangezicht gaan, vers 2, en dan vers 3, ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn en de verborgene rijkdommen, opdat gij moogt weten dat ik de Heere ben die u bij uw naam roept, de God van Israël. En dan wordt dus in het vers overgestapt van Kores naar Israël. En als Kores feitelijk de Heer zelf is, dan wordt dus van de Heer overgestapt naar Kores. Maar van de Heer overgestapt naar Israël, moet ik zeggen. Maar waar het om gaat, is dat aan deze Kores, deze Messias, om zo te zeggen, beloofd wordt, dat hij zal ontvangen de schatten die in de duisternis zijn, namelijk de verborgene rijkdommen. En als we nou spreken over schatten in duisternis en verborgen rijkdom en we moeten het letterlijk toepassen, dan schijnt het zo te zijn, maar dat is hoogst twijfelachtig, maar dan schijnt het zo te zijn dat Kores inderdaad aan de Joden enige waardevolle voorwerpen uit de vroegere tempel heeft meegegeven om die mee terug te nemen naar Jeruzalem of iets, zo wordt dat dan verklaard. Maar dat is helemaal niet te bewijzen dat het zo is. Integendeel, het is een conclusie die uit deze schriftplaats getrokken wordt. Maar aan deze schriftplaats hangt nog heel wat anders. Want als het gaat over verborgene rijkdommen en over schatten die in de duisternis zijn, dan zouden wij toch, wij die de brieven van Paulus nogal eens lezen, weet u wel, hè, dan zouden wij toch meteen moeten denken dat het hier over heel wat andere zaken gaat dan een paar kostbare voorwerpen die eventueel gestolen zouden zijn en die daarna eventueel weer teruggekeerd zouden zijn, want daar weten we toch verder ook niks van. Maar het eigenaardige is dat in dit schriftgedeelte inderdaad, in dit hele hoofdstuk zelfs, nogal is melding wordt gemaakt van verborgene dingen. Want dit is dan vers 3, waar eerst staat schatten die in de duisternissen zijn. Maar u weet toch dat hoe was het ook weer, die achtste gelijkenis, wil ik me niet binnenschieten. Het koninkrijk gelijk is aan een heer des huizes, een heer, Kores kan dat wezen, een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En die schat is dan inderdaad het woord van God. En als hij het eruit voortbrengt, betekent dat het eerst verborgen was. Daarom heet dat nieuwe en oude dingen. En dan gaat het over nieuwtestamentische en in het bijzonder over gemeentelijke waarheden die in het Oude Testament verborgen waren, maar die door de schriftgeleerde, de heer des huizes, uit zijn schat worden opgediept, om zo te zeggen. Maar hier is sprake van deze schatten die in duisternis zijn. En in hetzelfde vers heet het vervolgens ook de verborgene rijkdommen. Daarbij gaat het om de verborgen rijkdom of de schatten uit de duisternissen van Kores. Maar als Kores de Christus is, gaat het over de verborgen schatten van Christus. De verborgenheden dus van Christus, de koning van het koninkrijk. De verborgenheden van het koninkrijk dus gewoon. En waarom niet? Want lees dan nog maar even verder. Vers 4. Om Jacobs wil, mijn knechts wil en Israëls wil, mijn uitverkorene. Ja, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kendet. Daar zit een heleboel aan vast. Maar het gaat erom dat de Heer dus verborgen is voor Israël. Ik riep u, hoewel gij mij niet kendet. En dat kendet, dat is weliswaar verleden tijd. Gij kende mij niet in het verleden. Maar het volgende vers zegt... Ik ben de Heere, niemand meer, buiten mij is er geen God. Waar heb ik dat toch eerder gehoord? En dan, ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. Tegenwoordige tijd. Zodat hier sprake is van dat de Heer kracht zal geven aan een volk wat Israël genoemd wordt. Maar een volk wat hem in werkelijkheid niet kent, staat er. In het verleden niet en onder deze omstandigheden ook niet. En dan wordt het toch een beetje moeilijk om dat toe te passen op het Joodse volk terugkerend uit de Babylonische ballingschap. Maar de clou van het verhaal zit in ieder geval in vers 15. Daar kunnen we namelijk helemaal nooit omheen. Want vers 15 zegt... Voorwaar, gij zijt God die zich verborgen houdt. Het woordje un laat ik weg, hè? Zoals gebruikelijk. Gij zijt God die zich verborgen houdt. En als we spreken over een God die zich verbergt, dan hebben we hier een schriftplaats in een reeks van enige tientallen in het Oude Testament, en daarna nog enige in het Nieuwe natuurlijk, die spreken over dat de Heer zijn aangezicht voor Israël ganselijk zou verbergen, enzovoorts. En wij horen te weten dat al die uitspraken die daarover gaan, spreken over onze tegenwoordige bedeling, waarin de uitermate verhoogde, waarin Christus namelijk zich verbergt voor zijn volk, voor de wereld, voor iedereen, daar komt het op neer. En daarover wordt gesproken in verband met dit hoofdstuk, terwijl tegelijkertijd gesproken wordt over dat dezezelfde God die zich verbergt, zijn volk verzamelt. Toch? Want daar gaat het over. Nou, ik ga nog even verder, want ik noemde nou vers 15, waar staat, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God van Israël. De heiland. En daarna hebben we nog vers 19. Waar gezegd wordt door de Heer zelf. Aan het einde van vers 18. Ik ben de Heer en niemand meer. En dan vers 19. Ik heb niet in het verborgene gesproken. Ik heb niet gesproken in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd zoek mij tevergeefs. Enzovoorts. Waarbij wel degelijk verborgene dingen worden aangehaald. Maar de Heer zegt... Ik heb niet in het verborgene gesproken. Hij verbergt zich weliswaar, ook in verband met dit hoofdstuk. Maar wat zijn woord betreft, dat was niet verborgen. Het woord stond namelijk vast op, zwart op wit en stond ook inderdaad vast. En dat gaat dan over gewoon de oud-testamentische geschriften uiteraard. Maar de gedachte is inderdaad dat de God die volgens dit hoofdstuk Israël zou verzamelen, sterker nog, de God die volgens dit hoofdstuk Israël verzamelt, is tegelijkertijd de God die zich verborgen houdt, die zich verbergt. En daarom wordt het heel moeilijk, punt 1, om het toe te passen op de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap. Het kan wel, maar het is erg ingewikkeld. Maar het is zeker nog moeilijker om het toe te passen op de dagen waarin... in de toekomst Israël inderdaad letterlijk zal worden terugverzameld uit alle volkeren. Uit eveneens trouwens een Babylonisch wereldrijk, maar dat even terzijde. Maar waarin Israël zal worden teruggehaald uit alle volkeren, omdat dat eigenlijk de dagen zijn niet waarin de Heer zich verbergt, maar waarin hij zich openbaart, waarin hij zich niet langer zou verbergen. Daarover spreekt dezelfde Jesaja ook, we hebben het nou toch bij de hand, dus ik blader even door naar Jesaja 54, waar in elk geval in Jesaja 53 trouwens al gesproken wordt over dat hij zijn aangezicht verbergt, al heeft men het wat ongelukkig vertaald in vers 3. Dat is een van die teksten dus uit de lange reeks. Maar daarna in hoofdstuk 54 vers 7 staat dat de Heer zegt tot Israël: voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En de gedachte is dan ook die van vers 8. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij u ontfermen. Zodat hier sprake van is Israël hersteld zal worden in de toekomst, daar gaat het hoofdstuk over, en dat dan juist de Heer zich niet verbergt. En het eigenaardige is dat Jesaja 45 spreekt over de terugkeer van Israël, een verzameling van Israël, terwijl er uitdrukkelijk bij gesproken wordt over dat de Heer zich verbergt en dat de Heer aan dat volk zal geven verborgene rijkdommen uit vers 3, kortom, schatten die in de duisternis zijn. Hebt u die? Nou, als ik nou even snel ga, want anders duurt het veel te lang. Hè? De vorige keer, bandje 277, ja. De vorige keer hebben wij stilgestaan bij met name de woorden van vers 21 en verder van Jesaja 45. En daar blijkt dat uitgebreide uitspraken gedaan worden die in het Nieuwe Testament, in bijzonder Filippenzen 2, maar ook in Romeinen 14, worden toegepast op de Heer Jezus Christus. Want hij blijkt dan degene te zijn over wie hier gesproken wordt. Hoewel hij gewoon hier heet Jehovah, de Heere. Maar als er staat dat buiten hem geen God is enzovoorts. En dat hij heiland is en dat hij de God Israëls is, de heiland. Uit vers 15 bijvoorbeeld. Dan zijn dat volgens Filippenzen 2 uitspraken over de Heer Jezus Christus. En volgens Romeinen 14 ook. En langs een iets moeilijker weg zijn het ook de uitspraken van de Tweede Petrusbrief. Maar dat nog maar even terzijde. Kortom, de Heer die zich verbergt in Jesaja is de Heer die wij kennen, die zich aan ons openbaart en die volgens de Paulinische brieven degene is die ons verzamelt uit de heidenen tot een volk voor zijn naam en dat in de tijd waarin hij zich wel degelijk verbergt. De tijd ook waarin hij verborgene dingen ons bekend maakt. Zal ik even citeren een uitspraak uit Jesaja, maar dan geciteerd in 1 Korinthe 2. Wat geen oog heeft gezien, en wat geen oor heeft gehoord, en wat in het hart der mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben, en God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want we hebben die geest ontvangen, nou citeer ik wat vrijer, we hebben die geest ontvangen opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Verborgene dingen. 1 Korinthe 2 spreekt daar trouwens sowieso uitgebreid over. Hè? De wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. En ik hoop dat u die uitspraak even in gedachten houdt, want die lijkt rechtstreeks ontleend te zijn aan Jesaja 45. Waarmee ik maar zeggen wil dat Jesaja 45 oppervlakkig lezend lijkt te spreken over de terugkeer van het Joodse volk uit Babel. Daarna zeggen wij, nee dat kan het niet zijn, dus zal het zijn de terugkeer straks in de toekomst. Maar bij nader inzien moet ik u zeggen, de profetie spreekt nog veel en nog veel nadrukkelijker over de tegenwoordige toepassing van dezezelfde waarheid, dat God namelijk zich een volk verzamelt uit de heidenen, zoals hij dat met het Joodse volk zou doen en bovendien ook zal doen, maar dat hij zich nu een volk verzamelt uit de heidenen, een volk wat wij kennen als de gemeente, een volk wat verzameld wordt in deze tegenwoordige bedeling der verborgenheid uit Efeze 3. Kortom, de profetie spreekt feitelijk, en in de eerste plaats, niet over het Joodse volk, maar over de gemeente. Beide termen staan er trouwens niet, het gaat steeds over Israël. Hetgeen ook wel aardig is trouwens. Want zullen we nou eens een beetje dat hoofdstuk proberen door te nemen? Dan laat ik eerst nog wat anders noemen. Ik heb net een paar teksten genoemd waarin gesproken wordt over verborgene dingen. De andere kant van het verhaal is dat er ik heb 7 schriftplaatsen genoemd. Ik heb ze niet voorgeteld, maar ik heb er 7 op mijn lijstje staan. Er staan ook precies 7 schriftplaatsen in ditzelfde hoofdstuk, voor zover ik me kunnen vinden, waarin staat dat die God die deze dingen doet, de God is van Israël en dat hij ze ook doet als de God van Israël. Namelijk in vers 3... Het einde van het vers. Opdat gij moogt weten dat ik Jehovah ben die u bij uw naam noem, de God van Israël. En die u, Daarvan wordt de naam genoemd, Israël dus. Ik ben de Heere, uw God, de God die u bij uw naam noemt. Ik ben de God van Israël en u bent dus Israël. En het volk wat hier dus verzameld en gered wordt, heet dus Israël. Daarna vers 4, om Jacobs mijns knechts wil. Dus nou heet het zelfs Jacob, en dat is niet eens hetzelfde als Israël, niet helemaal tenminste. Want bij Israël denken we nog aan geestelijke zegeningen, dat kan heel goed. Maar bij Jacob zou je natuurlijk toch moeten denken aan het natuurlijke volk. Zit weinig anders op, want dat is Jacob, hè. Maar er staat om Jacobs mijn knechts wil, en daarna staat er ook om Israëls wil mijn uitverkorenen. Dus beide namen worden genoemd, Jacob en Israël. Dan vers 11. Alzo zegt de Heere de heilige Israëls. Dus de Heere spreekt hier inderdaad als de God van Israël. Daarna hetzelfde in vers 15. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls. Dat is een beetje vreemd, want hij is de God van Israël, hij zou Israël zegeningen geven en toch staat er, hij houdt zich verborgen. Als de God van Israël. Maar niettemin, de God Israëls. En met de toevoeging, de heiland, vind ik altijd wel aardig, omdat het sowieso een verwijzing is naar nieuwtestamentische waarheid. De redder dus. Zodat de uitspraak in zichzelf suggereert dat de God die zich verbergt wel degelijk zijn werk doet vanuit die verborgen positie als heiland. En hij doet dat werk met betrekking tot Israël. Dat is wat de uitdrukking leert. Hij is God die zich verbergt. En hij is de God van Israël. En hij is heiland, dus hij brengt heil aan Israël terwijl hij zich verbergt. Maar niettemin Israël. Nou, daarna hebben we vers 17... Maar Israël wordt verlost door de Heere, door Jehovah dus, de God van Israël. Met een eeuwige verlossing, verwijzing naar het nieuwe verbond uiteraard. En gij zult niet beschaamd nog te schande worden tot in alle eeuwigheden. Nog steeds vers 17. Dan hebben we vers 19. Ik heb niet in het verborgene gesproken, in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij te vergeefs. Maar wij leren toch langs één kant dat in onze dagen het zaad van Jacob de Heer te vergeefs zoekt. Want God verbergt zich toch voor Israël en de volkeren. En dus vindt het volk de Heer niet. En toch zegt de Heer, nou, ik heb niet gezegd zoek mij te vergeefs. En het heet uitdrukkelijk zaad van Jacob, niet eens zaad van Israël. Laat staan zaad van Abraham, gewoon zaad van Jacob. En dat veronderstelt natuurlijk zaad van Jacob. In onze dagen dus, want daar gaat het over. En dan nog een keer hetzelfde aan het eind van het hoofdstuk, vers 25. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen het ganse zaad van Israël. Dus een God die zich verbergt, een God die heiland is, maar die de God van Israël is en die zegeningen geeft aan Israël, terwijl Romeinen en Filippenzen op zijn minst zeggen dat deze uitspraken van toepassing zijn op onze bedeling. En ik bedoelde nu dus Romeinen 14, maar al nu we toch even bezig zijn, lees ik dan maar even Jesaja 45 vers 9... Want daar staat dat de Heer zegt, wee dien die met zijn formeerder twist, gelijk een potscherf met adempotscherven. Zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen, hij kan er niks van, hij heeft geen handen. U weet het, als een wielrenner geen benen heeft, dan kan hij niet fietsen. Hij heeft wel benen, maar hij kan niet fietsen, niet hard genoeg in ieder geval. En als van de formeerder gezegd wordt, hij heeft geen handen, dan betekent het gewoon, hij heeft wel handen, maar ik kan er niks mee. Hij kan niks maken. Ik heb geen handwerk. Maar u merkt toch ook dat deze uitspraak hier van Jesaja 45 vers 9... letterlijk geciteerd wordt in Romeinen 9. En in Romeinen 9 spreekt de apostel zeer in het bijzonder over onze tegenwoordige bedeling. Dat weet u toch, hè? Ja, ik zoek het even op. Romeinen 9, een merkwaardig hoofdstuk in dit verband. Heeft alles van doen met Jesaja 45. Want wij lezen langs de ene kant in Jesaja 45 over de Heer die een werk doet aan Israël vanuit het verborgene. Maar eigenlijk is dat een anachronisme, want als de Heer een werk doet aan Israël, kan dat niet meer zijn in het verborgene, maar het moet zijn in het openbaar, in de toekomst namelijk. Dus dat kan sowieso niet, maar niettemin, er staat dat de Heer een werk doet aan Israël, terwijl we leren dat het hoofdstuk juist op onze dagen de verborgenheid van toepassing is, en dan zeggen, maar hij doet in onze dagen toch een werk aan de gemeente, en waarom heet het dan Israël? Nou, zegt Romeinen 9... want dat geeft antwoord op de problematiek die daaruit ontstaat. Romeinen 9 vers 6 zegt, in de tweede helft van het vers, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn, nog omdat ze Abrahams zaad zijn, zijn ze allen erfgenamen. Maar, er was gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden en niet in Ismaël. Zodat de term Israël blijft al een moeilijke term, want de vraag is maar, wat zou er onder verstaan moeten worden? Dat is niet helemaal zeker, want als het te maken heeft met afstamming, als dat bepalend is voor of men Israëliet is of niet, als het te maken heeft met afstamming, dan zegt de apostel Paulus, nou dat klopt niet helemaal, want Abraham had twee zonen, Ismaël en Isaac, en in Isaac zou het zaad genoemd worden en in Ismaël niet, maar beide waren zonen van Abraham. Toch? Ben ik bijna weer terug op Urk. Maar goed, daar hebben we het nog eens over. En daarna staat hetzelfde nog een keer. Want er staat later dat Rebecca zonen baarde. Namelijk Esau en Jacob. En daar gebeurt precies hetzelfde. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En de meerdere zal de mindere dienen en dat soort uitspraken. Zodat ze alle twee wel zonen van Abraham en zelfs zonen van Isaac en zelfs van Rebecca waren. Maar één erfde boven de ander. En wat maakt iemand dan tot Israëliet? Nou, het antwoord van Romeinen 9 is heel eenvoudig. En Romeinen 9 blijft ook eigenlijk aan de oppervlakte tamelijk eenvoudig. Want Romeinen 9 zegt, nou het heeft niet te maken met natuurlijke afstamming. Het heeft maar te maken met aan wie God eigenlijk zijn belofte gedaan heeft. En God heeft weliswaar belofte gedaan aan erfgenamen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar dan toch echt slechts aan degenen die geloven. En dus zegt de apostel, dat het dus geen kwestie is van afstamming. Maar dat het een kwestie is van geloof. Want God ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt wie hij wil en waaruit zijn wil bestaat, heeft hij gezegd. Hij ontfermt zich over degene die geloven, en dat heet dan Israël, volgens Romeinen 9. En hij verhardt degene die niet geloven, en dat is dan niet Israël of Lo-Ami of hoe dat bij gelegenheid maar heten mag. Zodat hier in dit hoofdstuk inderdaad wordt gesproken, en ook in hoofdstuk 10 en 11 trouwens, over het merkwaardige verschijnsel dat zegeningen die aan Israël beloofd zijn, in onze dagen terecht zijn gekomen bij de gemeente. En hoewel in het Oude Testament dan aangekondigd wordt dat het voor Israël bestemd is, blijkt het toch terecht te komen bij een volk wat eigenlijk helemaal geen volk is. Want zo staat het trouwens ook in Romeinen 10 vers 19. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn. Citeert uit Deuteronomium notabene. Enzovoorts. Nou goed, daar ga ik niet al te ver op in. Maar het gaat dan maar om dat het de heus een bijbelse gedachte is, dat zegeningen die aan Israël beloofd zijn, terechtkomen in onze dagen bij wat wij kennen als de gemeente. En dat is dat volk wat inderdaad verzameld wordt, maar al dat werk gebeurt min of meer in het verborgene, terwijl aan de andere kant wel degelijk een oordeel gebracht wordt, ook in onze dagen, over de ongelovigen, zeg maar over de heidenen. Want zo is het, de toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen. En het oordeel komt over de mensen omdat ze de duisternis liever gehad hebben dan het licht van de zon, Kores, Christus. En nou, sneller kan ik het al niet zeggen. Maar daarna wordt hier in Romeinen 10 inderdaad verwezen naar Jesaja 45 en ook naar Jeremia 18, namelijk in vers 20 van Romeinen 9, want daar staat, maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? En dat komt overeen met, wee degene die met zijn formeerder twist, uit Jesaja 45, vers 9. En dan weer Romeinen 9, vers 20. Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Enzovoorts. En de gedachte is dan dat men kritiek zou kunnen hebben op het feit dat de zaligheid die voor de Joden bestemd wordt, was, of voor Israël bestemd was, dan ineens aan de heidenen gegeven wordt, enzovoorts. Of hoe zegeningen die voor Israël bestemd waren, ineens terechtkomen bij de gemeente, of wat dan ook. Maar Paulus zegt, nou, het past ons niet om kritiek daarop te hebben, maar hij gebruikt daarbij de woorden van Jesaja 45 vers 9, waarbij dus de woorden uit Jesaja 45 vers 9 worden toegepast op onze bedeling, waarbij de zaligheid van de Joden is weggenomen en in plaats daarvan ging naar de heidenen. Maar die gedachte wordt hij geacht ook te kennen. Nou goed, dan weer Romeinen 9, vers 21, of heeft de pottenbakker, dat wordt geacht God te zijn, want die maakt uit leem een hele schepping, een hele mensheid, een volk of wat er maar wezen mag. Heeft de pottenbakker geen macht over het leem, en macht in de zin van autoriteit uiteraard, heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken, en dat is niet een Hollandse klomp, maar gewoon een klomp leem, hè? Om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere. En dit is de verwijzing, meer in het bijzonder, naar Jeremia, waarbij Jeremia werd uitgenodigd een bezoek te brengen aan de pottenbakker. En daar zag hij dat de pottenbakker een klomp leem had en daaruit een vat maakte op de schijven, weet u wel, de draaischijven. Dat was nog voor de uitvinding van de grammofoonplaten. Maar goed, maar hij maakte een vat op de draaischijven en toen zag Jeremia dat die pottenbakker dat vat weer gewoon in elkaar drukte, het was nog maar zacht leem, niet waar. Hij drukte het weer in elkaar en maakte daarna uit de klomp weer opnieuw een ander vat. Waarbij de gedachte is dat die eerste vat wat hij maakte, daarvan leren wij dan, dat is ook een goede verklaring, de meest voor de hand liggende trouwens ook, als u mij vraagt. Dan leren wij dat uit de klomp leem, dat is Israël, daar komt eerst, wordt eerst, of de belofte aan Abraham, of wat het maar heten mag, maar er wordt eerst uitgemaakt een vat van tijdelijke aard. Dat moet dan zijn een uitbeelding van het volk onder de wet. En dat blijkt ter onere te zijn. Dat past ook volledig in het kader van Romeinen 19 en 11, enzovoorts. Maar het vat verdwijnt, was van tijdelijke aard, was vergankelijk. Het oude verbond zou ook weggenomen worden. Kortom, is allemaal tijdelijk. Daarna maakte hij uit diezelfde klomp leem alsnog een vat. En nou ter ere. En in Romeinen 9 is dat zonder enige twijfel de gemeente. Zodat inderdaad de dingen die beloofd waren aan Israël in de praktijk, ook die van Romeinen 9, terechtkomen bij de gemeente. Maar er zit iets moeilijks achter, namelijk het was wel degelijk dezelfde klomp leem, dat is punt 1, zodat de gemeente en Israël worden geacht gebouwd te worden uit dezelfde klomp leem. Dat is al problematisch, want wat hebben Israël en de gemeente dan met elkaar eigenlijk gemeen? Maar dat is één kant van het verhaal, want de andere kant voel je lang aankomen natuurlijk. De andere kant van het verhaal is dat ik altijd wat moeite heb met de keuze tussen de uitdrukkingen Israël of Juda. Want er zit een probleem aan, want dat eerste vat ter onere, daar kun je weliswaar van zeggen het was Israël. Maar zodra je daarbij spreekt over de wet en het oude verbond en al dat soort zaken, dan kun je niet eens meer zeggen Israël. Dan moet je eigenlijk zeggen het Joodse volk, want dat is het enige deel van Israël wat ooit onder de wet geleefd heeft. Het andere deel wilde dat immers niet en werd dus meteen Lo Ami, Lo Ruchama, of hoe het maar heette, maar Israël, uitgezaaid onder de volkeren en werd tot de heidenen gerekend. Heidens, daar komt het op neer. Maar daarna lezen we het verhaal nog een keer uit Romeinen 9, maar nou in een heel ander verband. Het zit er toch dik in dat uit die klomp leem een vat gemaakt wordt ter onere. En als dat dan staat voor het Joodse volk onder de wet enzovoorts, waarvoor staat dan het vat ter ere? Want er staat erbij, het vat ter ere blijkt gemaakt te worden in het bijzonder ook uit de heidenen. Want er staat erbij in vers 24 en 25 enzovoorts. En heel de gedachtegang is dan dat die twee vaten waarover gesproken wordt in Jeremia, zowel als hier in Romeinen 9, net zo goed de uitbeelding kunnen zijn van het Joodse volk aan de ene kant en de 10 stammen van Israël aan de andere kant. Het kan zijn Israël aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant, maar dan verstaan we onder Israël sowieso het Joodse volk. Het Joodse volk aan de ene kant vat er onere en de gemeente aan de andere kant vat er ere. Maar het kan ook zijn, het Joodse volk onder de wet aan de ene kant vat er onere en daarna de 10 stammen van Israël als vat er ere. En die 2 en die 10 stammen, dat zijn dan 2 verschillende volkeren weliswaar. Juda en Israël heet het dan gewoonlijk. Maar ze zijn wel degelijk uit exact dezelfde klomp leem. En daar gaat het maar om. En heel het verhaal laat ik het anders zeggen, alle problematiek rondom dit thema vindt uiteindelijk zijn enige echte en naar mijn stellige overtuiging ook volledige verklaring wanneer wij bedenken dat het niet maar zo waar is dat de zegeningen van Juda zomaar gegaan zijn naar de heidenen, hoewel dat echt ook letterlijk zo in de schrift staat. Maar dat de gedachte is dat als Juda het ene deel van Israël de zegeningen niet wil, nou dan maar naar het andere deel van Israël. En dat was wel degelijk heidens, dat was ook wel degelijk Lo-Ami. En dat is maar waar het om gaat. Die gedachtegang die vinden we trouwens in Romeinen 9 ook terug. Want, maar daar hou ik me nou niet verder meer mee bezig. Maar als je Romeinen 9 verder zou doorlezen, zou je zien dat daar uitspraken over Lo-Ami dat Ami wordt en Lo-Ruchama dat Ruchama wordt enzovoort, dat er uitspraken zijn die toegepast worden op de gemeente, maar dat er wel degelijk bij staat dat tot datzelfde volk eerst gezegd was, gij zijt Lo-Ami, en dat daarna tot hetzelfde volk gezegd zal worden, gij zijt Ami. Met andere woorden, het verhaal is niet maar alleen dat de gemeente ontstaat uit de heidenen. Het verhaal is ook dat die heidenen waaruit de gemeente ontstaat, dat die heidenen oorspronkelijk wel degelijk Ami waren en dus wel degelijk Israël. Alleen dan niet Joden zozeer, maar meer in het bijzonder de 10 stammen van Israël. En dat is waar het om gaat. Dat is ongetwijfeld de achterliggende gedachte in Jesaja 45, waar dan zo uitgebreid gesproken wordt over de God van Israël, die zich verbergt, maar toch heiland is en dus heil brengt aan wie anders dan aan Israël. Terwijl we langs de andere kant zeggen, maar het is de gemeente. En dat is de eigenaardigheid van het hoofdstuk, dat als je een betrekkelijk oppervlakkig leest, dan lees je over een God die heil brengt aan Israël, terwijl blijkt dat de diverse teksten in het hoofdstuk, de diverse gedachten die erin naar voren gebracht worden, die worden in het Nieuwe Testament zo zonder meer van toepassing gebracht op onze tegenwoordige bedeling. En dat is niet Israël, daar gaat het niet om Israël, zeggen wij dan, want we zeggen, daar gaat het over de gemeente en dat is heel wat anders dan Israël. Maar het blijkt dat het zoveel anders niet is. Aan de ene kant, omdat de zegeningen van Israël nu eenmaal sowieso in een hogere toepassing gegeven zijn aan wat wij dan de gemeente noemen. Althans, daar zijn terechtgekomen. Maar de andere gedachte blijft dat de gemeente wel degelijk voortkomt uit Israël op verschillende wijzen. En in het bijzonder dan niet zozeer uit Juda, maar inderdaad uit de 10 stammen van Israël. En daar moet ik nog wat anders bij zeggen. Heel de gedachte dat het koninkrijk verborgen zou worden, is eigenlijk niet alleen de gedachte dat het verborgen zou worden in de hemel, hoewel dat er staat in het Nieuwe Testament natuurlijk. Maar de andere gedachte is dat het verborgen zou worden ergens buiten het officiële Israël en dus buiten het Jodendom. En het zou ergens anders terechtkomen, verborgen worden. Het zou verborgen worden, dat weet u toch waar het verborgen zou worden. Bij Jozef. Nee, ik sta even te denken aan de beker die verborgen, de beker van Jozef verborgen bij Benjamin. Maar dat is goed, maar die dingen kan ik er allemaal niet bij aanhalen natuurlijk. Hè. Maar zoiets was het natuurlijk wel. Nou goed, dan neem ik weer de draad op in Jesaja 45. En ik hoop dat u de gedachte nou volgt, hè. Profetieën over Israël, maar in de praktijk niet zozeer over de 2, maar juist over de 10. Die heten trouwens sowieso Israël. Meer nog dan dat de Joden die recht hebben op die naam. Maar het blijkt te gaan over de roeping van de gemeente. Met name uit Israël, op de manier die we al zo vaak hebben aangehaald. En dan lezen we vers 1. Alzo zegt de Heere tot zijn gezalfde, maar dat is dus Christus. wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen, want hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij, de volken zijn tot voetbank zijner voeten gesteld. Alleen die volkeren weten dat nog niet, maar daarom is het wel zo. Goed. En het is Psalm 2, waarom woeden de volkeren en bedenken de natie in ijdelheid? Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. We weten toch dat het spreekt over de opstanding en verhoging van Christus, zoals die al heeft plaatsgevonden in onze dagen. En hier gaat het over hetzelfde. De Heere en zijn gezalfde. Nou goed, en dan staat er, ik zal de lendenen der koningen ontbinden om voor zijn aangezicht de deuren te openen en de poorten zullen niet gesloten worden. Zullen we zeggen dat de ballingschap min of meer ophoudt, of dat als ballingschap gevangenis is, dat de poorten van de gevangenis opengaan? Dat heb ik eens nagevraagd aan Petrus, die was daar bijzonder enthousiast over. En bij nader inzien, Saulus en Saulus waren daar ook enthousiast over. Maar dat is lang geleden dat ik daarover gesproken heb. He? Over Saulus en Saulus. In Filippi, weet u nog? Niet meer? Saulus, Paulus en Silas. Maar ze heten echt allebei Saulus. Saulus en Saulus, een dubbele. Weet u wel, dubbele vanwege het eerste geboorterecht. Zij komen in Filippi, waar geen Joodse synagoge was. Waardoor ze dus terechtkwamen aan het water, aan het einde der aarde, de kustlanden, eilanden, de zee, of de oever van de rivier was het daar. Maar u begrijpt toch een beetje typologie. Aan het water, het einde der aarde kwamen zij terecht. De term uit Jesaja 45, uiteraard. En daar brachten zij het evangelie. Het had iets met vrouwen te maken, maar dat is het ingewikkeld om ze gauw te vertellen. Maar daar werden ze in datzelfde Filippi wel gevangen genomen, maar de gevangenis ging vanzelf open. En dat is een beeld hoe het evangelie inderdaad naar de 10 stammen van Israël ging. Niet de Joden, want er was geen synagoge. Maar naar de 10 stammen aan de einden der aarde, aan de kustlanden enzovoorts. Dat bleek uiteindelijk gewoon een gevangenis, een ballingschap te zijn. Maar bij nader inzien gingen de deuren gewoon open. En ze liepen er alleen niet uit. Maar dus gaat het hier ook over, om de deuren te openen en de poorten zullen niet gesloten worden. En dan, ik zal voor uw aangezicht gaan en ik zal de kromme wegen recht maken. En nou wordt die makkelijk, want wat is de kromme weg? De weg van de 10 stammen die zich afzonderden van Juda. Toch? Want dat is de geschiedenis hoor. De 10 stammen, Israël, wat zich afzonderden van Juda en wat niet leven wilde onder de koning uit Juda, zich keerde tegen Rehabiam, zal ik maar zeggen. Het werd inderdaad afgezonderd daarvan. En ik zeg het wat ongelukkig, maar goed. Maar niettemin, het zonderde zich af. En het wilde zeker niet onder de wet leven, heeft het ook nooit gedaan. En onder de wet leven is recht. Want de wet is recht. Het recht, hè? Het recht. En de kromme wegen wil dus zeggen wegen die niet zijn volgens het recht. En dus op heidense wijze. Niet onder de Mosaïsche wet althans. Maar er staat, ik zal de kromme wegen recht maken. Waarbij de gedachte is dat zij die niet onder de wet wilden leven, alsnog onder het recht Gods terechtkomen. En we hebben al een paar keer gelezen, ook de vorige keer, hier over dat het hier in dit hoofdstuk gaat over God. Buiten hem is er geen en hij is een rechtvaardig God. Hij zou het recht voortbrengen en hij zou recht brengen zelfs over alles wat in de hemel, wat op de aarde en wat onder de aarde is. Zelfs zover ging dat. Maar recht. En de kromme weg van de 10 stammen van Israël en van de ongehoorzaamheid van de 10 stammen van Israël wordt tot recht gemaakt doordat tot hen het nieuwe verbond gebracht wordt. En zie, dat willen zij wel. Het oude niet, maar het nieuwe wel. Nou goed, ik zal de kromme wegen recht maken. De koperen deuren zal ik verbreken en de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan. Ik ken iemand die dat letterlijk deed. Simson, wat goed. Die nam de poorten, de koperen poort toch? De poorten van Gaza, de Filistijnse stad. En de Filistijnen zijn altijd een beeld van het Joodse volk onder de wet. Onthoud het nou, hè? Filistijnen zijn een beeld van het Joodse volk onder de wet. En hij nam de poort van de stad en dus de heerschappij van de stad weg. Enzovoorts. En hij bracht die koperen deuren, die hij gewoon uitgerukt had, de grendelen verbroken had, bracht hij naar Hebron. En Hebron staat voor het verborgen koninkrijk. Hebron staat voor de plaats waar het koninkrijk begint. David werd koning in Hebron. Over de 2 stammen van Israël. En 7 jaar later werd hij koning over alle 12 stammen van Israël. Maar dat was nog steeds in Hebron. Uitdrukkelijk wel. En toen daarna Absalom dacht het koninkrijk over te nemen, zei hij, blaas de bazuin te Hebron. Enzovoorts. In Hebron begint het koningschap. Zoals Abraham in Canaan aankwam. Nou, hij kwam er 2 keer aan. Nee, 1 keer kwam hij er aan. Toen woonde hij in Sichem. Dat is een apart verhaal. Maar Sichem is ook een stad van de Samaritanen. En dus eigenlijk van de 10 stammen. En daarna bevestigde God zijn belofte aan Abraham in Genesis 15. En daarna leefde Abraham in Hebron. Daar begon het dus mee. Hebron. Waarna overigens hetzelfde Hebron later ook nog de Vrijstad werd. En dat de Vrijstad een beeld is van de gemeente, dat kan al helemaal niet missen. Nou goed. Dus die poorten waarover hier gesproken wordt, die koperen deuren, dat heeft verband met de geschiedenis van Simson. En Simson drukt uit hoe de zaligheid van het Joodse volk onder de wet wordt weggenomen en inderdaad wordt gebracht naar Hebron en dus inderdaad wordt verborgen, want dat is de gang van zaken. Het was nog op een berg ook. Hebron is trouwens de oostgelegen stad, voor zover ik me herinner, uit Canaan. Uit Palestina, maar dat even terzijde. Goed, vervolgens, ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn en de verborgene rijkdommen. Nou, er is heel wat verborgen, want ik heb mij jarenlang verbaasd over het verschijnsel dat de eerstgeboortezegen, zoals oorspronkelijk gegeven aan Abraham, daarna bevestigd aan Isaac, daarna bevestigd aan Jacob, dat die eerstgeboortezegen in de geschiedenis van Israël volledig is zoek geraakt. Want de eerstgeboortezegen kwam via Jacob en Jozef terecht bij Efraïm, maar Efraïm raakte zoek met de 10 stammen. Weg dus, weg is geboorterecht. En wat blijft het dan en wat kan er dan nog van terechtkomen? Sinds Christus de eerstgeborene is en sinds de gemeente een gemeente van eerstgeborene is, hoe kan zoiets dan nog een rol spelen ooit in de geschiedenis van Israël? Wij lezen er daarna ook nooit meer wat over. Die belangrijke eerstgeboortezegen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar wij leren toch in het Nieuwe Testament dat die zegen terechtgekomen is bij ons. Bij de gemeente. Dat was Romeinen 9. En het is Galaten 3 en Galaten 4 niet in de laatste plaats, om maar eens wat te noemen. En in het bijzonder zelfs de Hebreeënbrief enzovoorts. Maar heel de gedachte is dat die verborgene zegeningen van Israël, die bij Jozef en vervolgens Efraïm terecht waren gekomen, dat die in onze dagen realiteit zijn geworden en gegeven worden aan de gemeente, want wij zijn Efraïm in die zin, de 13e stam van Israël. En ik zeg het maar weer eens, het is de vaste uitdrukking in bepaalde Joodse kringen, de 13e stam van Israël is de vaste uitdrukking in bepaalde Joodse kringen ter aanduiding van Joden of Israëlieten die christenen geworden zijn. Zij noemen hen de 13e stam van Israël. Wat een beetje dom is, want zelf kennen ze er maar 3. Dus dat er net zo goed makkelijk de 4e kunnen zijn, bij wijze van spreken. Toch? Ze kennen maar 3 stammen. Juda, Benjamin en een beetje Levi. Maar ze noemen het de 13e stam. En het is terecht, de 13e stam is Efraïm. En de zegeningen van Efraïm zijn bij ons terechtgekomen. Dat is waar het om gaat. Nou verder, hè. Schat in duisternis, verborgene rijkdommen, opdat gij moogt weten de dingen die u van God geschonken zijn. Voor degenen die bijbelvast zijn. Maar zo staat het hier niet. Maar het is precies dezelfde term als in 1 Korinthe 2. De verborgene dingen, weet u wel, die in het hart des mensen niet zijn opgeklommen enzovoorts. Die zijn ons geopenbaard, want we hebben de geest van God ontvangen, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Hier is dat, opdat gij moogt weten dat ik Jehovah ben, die u bij uw naam roept, de God van Israël. En het merkwaardige is dat zelfs in het Nieuwe Testament de gemeente soms, een heel enkele keer, wordt aangeduid met dezezelfde naam. De naam van Israël. Maar het aardige is dat wij nauwelijks begrijpen, en dat zeer onbekend is, dat die naam Israël niet alleen gebruikt wordt dan in een overdrachtelijke, maar in hoge mate ook in de letterlijke betekenis van de term. Een gemeente die inderdaad ook voor een groot deel letterlijk Israël is, omdat het voortkomt inderdaad uit deze 10 stammen van Israël. Nou, en dat is meteen verklaard om Jacobs wil. Niet Israël zelfs, maar zelfs Jacob. Om Jacobs wil En daarna natuurlijk Israël, vanzelfsprekend. Maar het wijst op het natuurlijke zaad, zoals later in dit hoofdstuk nog een keer gezegd wordt, hè, in vers 19. Maar goed, ik blijf bij vers 4. Om Jacob mijns knechts wil en Israëls mijns uitverkorene. Ja, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe. Dus ik riep u uw naam toe, betekent dat, hè? Hoewel gij mij niet kendet. En dat is precies het verhaal, want toen het evangelie historisch, in het verleden dus, inderdaad ging naar letterlijk Efraïm, Jozef, Manasse, of hoe die stammen maar heten mogen, hè, van die tien, toen het daar letterlijk naartoe ging, kenden die stammen de Heer niet. En de Heer zegt dit ook, ik riep u wel, maar gij kende mij niet. Ze kenden hem niet meer. Integendeel, de naam Jehovah was alleen bewaard geworden bij de twee stammen van Israël. En de tien stammen van Israël waren gewoon onder de heidenen zo sterk dat het heel moeilijk is om ze inderdaad aan te wijzen. Maar dat is weer wat anders, hè? Ze kenden de Heer niet. En toch, de Heer riep hen. En daarna staat hetzelfde weer. Ik ben de Heere en niemand meer. Via Filippenzen dus op onze dagen toegepast. Ik ben de Heer en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden. Omgordende de lenden uw verstands. Enzovoorts. Sta dan de lenden omgord. Het is een term die in de Nieuwtestamentische brieven vele malen betrekkelijk veel gebruikt wordt. Waarbij wij als gelovigen in onze dagen opgeroepen worden inderdaad om de Heer te dienen. En waarbij hij ons kracht daartoe geeft, want dat is ongeveer de strekking van dat gorden. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. Zo is dat niet. En dat is de algemene waarheid, dat zaligheid gepredikt werd aan heidenen die God van Israël helemaal niet kenden en zelfs in de meeste gevallen ook niet kennen. Want het schijnt dat de God der christenen heel ander is dan de God van Israël. Dat heeft ook niet zoveel met elkaar van doen. In de praktijk ook zeker niet. Maar niettemin, de zegeningen waar wij als heidenen delen hebben gekregen, ik zeg maar weer wij als heidenen, zijn wel degelijk de zegeningen van Israël. Maar hoe die relatie was, ja, dat is tamelijk onbekend, hè. Dus, hoewel gij mij niet kent. Het komt trouwens overeen, als u dat mocht helpen, met de uitspraken in Hosea 3 over Hosea die zijn vrouw terugkoopt van de slavenmarkt, weet u wel. En dan staat er dat ze geen gemeenschap zouden hebben en dat Israël zou blijven zitten vele dagen, laten we zeggen zonder echtgenoot dus, zonder dat zij de man kent in de Bijbelse betekenis van de term. Toch? Ja. En ik heb het u al eens eerder voorgehouden, dat inderdaad de man kwam tot de vrouw, de Heer kwam tot Israël, maar ik bedoel nu specifiek de tien stammen van Israël, die vrouw. En hoewel er geen gemeenschap plaatsvond, hoewel de vrouw de man niet kent, die zei dat trouwens ook, die vrouw, hè, want die vrouw heet Maria, die zei, hoe zal het wezen, er ben ik geen man bekend. Maar dat is typologie. Maar die vrouw kende de man niet. Nochtans werd er uit die vrouw wel degelijk een zoon geboren. En die zoon is inderdaad de gemeente. Dat is het verhaal, hè? En de geboorte van de Heer Jezus uit Maria is een teken van de geboorte van de gemeente uit 10 stammen van Israël. Zo zit het nou eenmaal. Het staat er trouwens allemaal gewoon bij, hoor, eigenlijk. Zelfs in Matthäus. Maar goed, hè? Maar het volk kent de man niet. Niettemin, de Heer verlost het volk. En dan staat er op dat men weten van de opgang der zon en van de ondergang, van het oosten naar het westen, dat er buiten mij niets is, ik ben Jehovah, en dat is de naam van de God van Israël, ik ben Jehovah en niemand meer. En dan, ik formeer het licht en schep de duisternis. En nou even gewoon lezen in het verband waarin het hier staat, hè. Ik formeer het licht. Wat is dat licht? Wel, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. He? Meestal leg ik dat vers terug naar Genesis 1 vers 3. He? Maar nu even dus naar Jesaja 45 vers 7. Ik formeer het licht, namelijk God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie, der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, want buiten hem is geen God. He? Dat klopt toch precies? Hij schept het licht in onze harten en hij schept de duisternis. Waar de duisternis dan? Over heel de rest van de wereld. Over de wereld voor wie hij zich verbergt. Want dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Maar ons heeft hij uit de duisternis overgezet in het licht. In zijn wonderbaar licht zelfs. Want er is iets wonderlijks aan het licht. Zei Petrus, leuk hè, was Petrus, was iets wonderbaars aan. En daar gaat het hier ook over. Over dat wonder van het ontstaan van de gemeente. Goed. Dus ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede. Maar het licht is in het hart en de vrede is ook in het hart. Ook niet in de uitwendige wereld. Toch? En dus die vrede uit Efeze 2 en 4, niet te vergeten. Verbond des vredes. Dat is de term uit Jesaja. Verbond des vredes. De vrede van het nieuwe verbond uiteraard. Ik formeer licht en schep duisternis. Ik maak vrede en schep het kwaad. En dat is de onvrede uiteraard, de strijd, de oorlogen enzovoorts in de wereld. De verdeeldheid. En met name onder Israël, dus ook het Joodse volk, het natuurlijke volk als zodanig. En dan zegt de Heer, ik de Heer doe al deze dingen en bij nader inzien, ik houd het erop dat de uitspraak feitelijk betekent, ik de Heer doe al deze dingen tegelijkertijd. Want traditioneel is natuurlijk de verklaring, de Heer schept licht, namelijk terugkeer uit ballingschap, maar ook duisternis. Hij was namelijk ook degene die hen ooit in ballingschap gestuurd had. En zo is het ook. Want daar gaat het hier over in het vers eigenlijk. Maar de gedachte is ongetwijfeld die van, de Heer doet al die dingen tegelijkertijd. Hij brengt duisternis over Israël en tegelijkertijd brengt hij licht over Israël. Alleen het verschil tussen beiden is dat het over twee verschillende delen van Israël gaat. Eén is over twee en de ander is over tien. En dat is maar waar het om gaat, hè. Goed. En soms denk ik, opdat men weten van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten mij niemand is. En de opgang der zon is het oosten. En in het oosten zoeken wij de Joodse staat. En van de ondergang der zon, dat is het westen. En in het westen zoeken wij de tien stammen van Israël. Dat staat trouwens ook letterlijk in Jesaja, maar dat zoek ik nou ook allemaal maar niet op. Hè? Maar zo is dat. Hè? Het is zo gek nog niet, hoor. Nou goed. Dan vers 8. Drupt gij hemelen, want we praten toch over onze bedeling. Het gaat toch over hemelse zegeningen. Drupt gij hemelen van bovenaf. En dat de wolken, want de wolk heeft alles van doen met onze bedeling. Denk maar aan de hemelvaart van de Heer Jezus. Denk maar aan onze opname straks in de toekomst. In de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En daarna de wederkomst van Christus als hij zich gaat openbaren. Weer vanuit de wolk. Maar wolk staat immers voor geestelijke dingen. Dus drupt gij hemelen van bovenaf. En dat de wolken vloeien van gerechtigheid. Het recht namelijk. Maar de aardigheid is dat het daarbij gaat om het recht zoals dat zijn loop heeft gehad. De wet die vervuld is, zodat het nu recht is dat de mens wedergeboren wordt uit genade en door geloof. Met de woorden van Romeinen 3. De rechtvaardigheid Gods die openbaar geworden is en komt tot alle en over alle die geloven. Doen wij dan de wet, het recht Gods, teniet? Nee, wij bevestigen de wet enzovoorts. Hè? Gerechtigheid. Dat de wolken vloeien van gerechtigheid. En de aarde openen zich. En dat allerlei heil. Ik moet altijd denken dan aan de nieuwe vertaling van Efeze 1 vers 3. Die ons gezegend heeft met allerlei geestelijke zegeningen. Ik heb wat bezwaar tegen allerlei overigens. Maar het verband is rustig te leggen. Dat allerlei heil uitwassen. Misschien staat hier ook wel gewoon alle heil. Dat zou ik uit hoofd niet weten. Dat alle heil uitwassen en gerechtigheid tezamen als één geheel, zoals de gemeente één geheel is, uitspruiten Ik, Jehovah, ik de Heere, de God van Israël, heb ze geschapen. En dan komt de uitspraak die in Romeinen wordt aangehaald, weet degene die met zijn formeerde twist enzovoorts. Want het lijkt wat vreemd wat er gebeurt. Meneer, doet het nou eenmaal zo, hè? Heeft het recht om dat zo te doen? En dan vers 11. Alzo zegt de Heere, de heilige Israëls en de zelfs formeerder. Zij hebben mij van toekomende dingen gevraagd. Van mijn kinderen, zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Ik moet de klemtonen goed leggen. Er staat, ze hebben mij van toekomende dingen gevraagd. Van mijn kinderen. En dan zoudt gij mij van het werk mijner handen bevel geven? Met andere woorden, het volk Israël vraagt, weet niet. Voor Israël zijn dingen verborgen. Maar Israël bepaalt dan in ieder geval niet hoe God zijn werk in de toekomst, die toekomende dingen, zou volbrengen. Dat wil zeggen, voor Israël was het verborgen. Men moest erom vragen eigenlijk, hè. Men moest het zoeken. En als men ernaar moet vragen, moet zoeken, dan moet men zich in ieder geval niet bemoeien met hoe het moet. Dat zal de Heer dan zelf al uitmaken. En nog even die toekomende dingen, die uitdrukking die kent u toch, toekomende dingen. Toekomende dingen. Uit Colossense of uit Hebreeën, het nieuwe verbond. Dat gaat gewoon om de toepassing van het nieuwe verbond. En de wijze waarop dat gebeurt, waarbij het nieuwe verbond wordt toegepast op gelovigen. Zo zit het gewoon en daar hebben we ook in de praktijk genoeg aan. Maar vervolgens, het nieuwe verbond wordt toegepast inderdaad op wat Israël heet, maar dan niet aan de twee stammen kant, maar aan de kant van de 10 stammen. Dat is waar het om gaat, hè. Waarna de Heer zegt, ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid en ik heb al een Heer bevel gegeven. En de gedachte is dan dat die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, ook het recht heeft om te doen met Israël wat hij wil. En het Nieuwe Testament zegt er bovendien in datzelfde verband over dat dat plan van God met betrekking tot het ontstaan of de opbouw, de groei van de gemeente, een plan is van voor de nederwerping der wereld. En van de tijden der eeuwen. Het is wel van de tijden der eeuwen verborgen, maar niettemin nu geopenbaard. In onze dagen. En daar gaat het maar om. Zodat ook de roeping van de gemeente in verband gebracht wordt zelfs met de almacht van God. Die hemel en aarde maakt enzovoorts. Maar die in verband daarmee zijn plan met betrekking tot de gemeente al klaar had. Vers 13. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Het schijnt over Kores te gaan. Maar het gaat uiteraard over Christus. Of gaat het over Israël? Namelijk, hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn gevangenen loslaten. Niet voor prijs, nog voor geschenkt, zegt de Heere der Heerscharen. Men weet het nooit precies waar, over wie het gaat. Maar het zal duidelijk zijn dat het over Christus gaat in onze dagen. Daarmee gaat het vanzelfsprekend ook over de gemeente. Waarbij Christus en de gemeente verwekt zijn in gerechtigheid. Waarbij zijn hun wegen, die van Christus en de gemeente, recht gemaakt worden. En inderdaad, hij zal mijn stad bouwen, maar dat gaat over dat Jeruzalem, dat ook het nieuwe verbond is. Hè? Dat hemelse Jeruzalem, dat nieuwe Jeruzalem. Ja, dat is ook een verhaal apart, maar ik noem het dan maar even. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn gevangenen loslaten. Dat slaat inderdaad op ballingen dus, die vrijgelaten worden. En dat niet voor prijs, nog voor geschenk enzovoorts, maar alleen volstrekt. Enkel en alleen uit genade. Net zoals letterlijk de gevangenis openging in Filippi. En zoals de gevangenis openging voor Petrus bij gelegenheid in dezelfde betekenis. Zo is aan de ballingschap van 10 stammen officieel een eind gekomen. Alleen ze blijven gewoon waar ze al waren. Want de gevangenisdeuren staan toch open. Verlost. Goed. Alzo zegt de Heere, dat is een moeilijk vers. Dat gaat over de arbeid der Egyptenaren en de koophandel der Moren. Namelijk der Sabeërs. Dat is een moeilijke, omdat het een verwijzing is naar Salomo en de koningin van Sheba, Sabeërs, namelijk. En daar kan ik dus moeilijk op ingaan. Ik kan alleen maar zeggen dat ook dat gemeentelijke waarheid voorstelt. En als ik er nog dieper op in moet gaan, dan wordt het toch lastig, want daarna staat het der mannen van grote lengte. En de naïeve schriftverklarers denken dan dat het over reuzen gaat. Maar dat is niet het geval. En waar het wel over gaat, het gaat over een heel ander geval, laat ik het zo zeggen dan. Maar duidelijker kan ik het niet zeggen. Het heeft met vruchtbaarheid te maken namelijk. Hè? Nou, goed. Zij zullen tot u overkomen en zij zullen de uwe zijn, ze zullen u navolgen. De traditionele verklaring is dan, het gaat over Moren, zwarte slaven, namelijk, het Egypte en al wat achter Egypte ligt. Dat heet dan heel Afrika, dan meteen hoor, staat Egypte en er wordt heel Afrika onder verstaan, maar vooruit. Maar het zouden dan slaven geweest zijn die geholpen zouden hebben bij de herbouw van Jeruzalem, dan wel de herbouw van de tempel. Nou, het zal wel... Maar ik sla het maar even over dan, hè. Maar zij zouden in ieder geval Israël dienen. En dan, ze zullen zeggen, gewisselijk, God is in u. Waar ken ik die uitdrukking toch van? Hè? Nee, het wordt eerst Christus in u. Want over die God gaat het. Christus in u. En dan staat het in Colossense. En er is nog altijd... Ik weet niet of het u ooit opgevallen is, maar altijd de discussie waar het over gaat. Want er staat uitdrukkelijk vertaald met Christus onder u. En ik geloof ook eigenlijk dat dat klopt. Want wij zeggen dan, ja, het gaat om dat Christus in ons woont, in ons gelovigen. Maar dat meervoud veronderstelt Christus onder u, namelijk Christus in uw midden. En dat is ook geen enkel probleem. Vooropgesteld dan dat daar niet onder u niet primair verstaan wordt de gemeente, maar dat daar primair onder verstaan wordt u heidenen. Christus te midden van de heidenen in plaats van te midden van de joden. En dat is net zo goed de verwijzing naar die tienstammen kwestie. De zaligheid die de heidenen gezond is, laten we het daarbij houden dan. Christus onder u. Maar dan gaat het over heidenen, terwijl het hier toegepast wordt op Israël, dan wel de gemeente. Maar het valt allemaal in elkaar. Het is de gemeente die ontstaat uit de heidenen, maar in belangrijke rol daarin speelden die heidenen die van nature Israël zijn. Zodat al die uitdrukkingen uiteindelijk door elkaar lopen. Maar goed, God is in u en er is geen andere God meer. Daar staat weer die uitdrukking, hè. En dan vers 15, voorwaar, gij zijt God die zich verborgen houdt. Nou, dat is eveneens Colossense dan, hetzelfde Colossense 2. Waar staat God in u, de hoop der heerlijkheid en zo, hè. Voorwaar, gij zijt God die zich verborgen houdt, de God Israëls. En Colossense 3 zegt dan trouwens, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, want uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is het hele verhaal rond, hè? Colossense. Ja. God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de heiland. Dat kan hij helemaal niet missen. En dan, zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen. Tezamen zullen zij met schande heen gaan, degene namen die de afgoden maken. Of degene die tegen hem ontstoken zijn uit vers 24. En ik moet u zeggen, ik heb me jarenlang afgevraagd, heb ik nooit in het publiek gezegd, maar ik heb me jarenlang afgevraagd hoe dat nou kan, dat in Jesaja 28 staat over die rots, die gefundeerde steen, die kostelijke steen, weet u wel, hoe daar staat, wie gelooft zal niet haasten. Toch? Terwijl in Rome, en haasten betekent zoiets van met snelheid iets doen. Snel weglopen dan kennelijk. Hè? Terwijl in Romeinen 9 en 10 diezelfde schriftplaats wordt aan... Er waren we net, Romeinen 9 en 10, merkwaardig. Hè? En daar staat diezelfde tekst uit Jesaja 28 geciteerd, maar er staat ineens een ander woord. Er staat, wie gelooft zal niet beschaamd worden. En met grote nadruk, dat staat er zelfs twee keer, Romeinen 9 en Romeinen 10. Wie gelooft zal niet beschaamd worden. En dat is toch wat anders dan haasten of hard weglopen. Maar het hele punt is dat kennelijk de apostel Paulus bij het schrijven van Romeinen 9, 10 en 11 gedacht heeft in elk geval aan Jesaja 28, maar dat heb ik inmiddels laten zien. Of in Jesaja 45 bedoel ik, heb ik laten zien over die formeerder, over het schepsel wat tegen zijn formeerder spreekt en het leem wat spreekt tegen zijn formeerder enzovoorts. Maar een ander ding is dat Paulus kennelijk ook gedacht heeft, want dat blijkt aan Jesaja 28, waaruit hij citeert. En hij koppelt die hoofdstukken aan elkaar. En hij zegt hij citeert uit Jesaja 28, maar vult het woord in uit Jesaja 45. Die gelooft zal niet beschaamd worden. Maar als je nou de klemtoon anders legt, dan heb je hem in één keer. Wie gelooft zal niet beschaamd worden. De vraag is, wie zal dan wel beschaamd worden? Degene die niet gelooft. En dat is wat hier staat. Vele malen, Jesaja 41 al, heb ik u vorige keer laten zien. Maar daarna ook hier. In vers 16 in elk geval en daarna natuurlijk in vers 24. De vijanden zullen beschaamd worden en wie gelooft zal dus niet beschaamd worden. Maar met de woorden van Jesaja 28, wie gelooft zal niet haasten, zodat beschaamd worden en haasten kennelijk hetzelfde is. Maar wat gebeurt er? Hebben we vorige keer over gesproken, bandje 277 was dat dus, weet u wel. Wat gebeurt er met degenen die tegen hem ontstoken zijn, die de afgoden dienen enzovoort? Wat gebeurt ermee? Ze zullen tot niets gemaakt worden, ze zullen verdaan worden, ze zullen worden tot een nietig ding. Men zal ze zoeken, men zal ze niet vinden. Kortom, ze zullen definitief weggedaan. 7 maal achter elkaar staat het in 1 of 2 teksten in Jesaja 41. En hier staat het feitelijk ook. Zodat beschaamd worden is hetzelfde als haasten. En beide termen hebben dan de inhoud van weggedaan worden. En uiteindelijk met grote snelheid en ook zeer definitief. Daar gaat het om. Maar tegelijkertijd moeten we vaststellen dat deze dingen, dat oordeel wat hier dan genoemd wordt, gebracht wordt van de Allerhoogste God, de uitermate verhoogde Christus dus. En dat Filippenzen daarover zegt dat dat in onze dagen feitelijk al zo is. Christus is die uitermate verhoogde, zodat je moet afvragen of misschien in onze dagen dan al degenen die tegen hem ontstoken zijn beschaamd worden, dan wel weggedaan worden enzovoorts. Want het is toch ook zo dat degenen die in hem geloven in onze dagen niet beschaamd worden. Integendeel, de zegeningen beërven en gerechtvaardigd worden. En als ik het zo zeg, dan zult u waarschijnlijk begrijpen dat deze woorden een beschrijving geven, niet slechts van gebeurtenissen van de jongste dag en wat er verder volgt eventueel, maar dat ze een beschrijving geven van wat in feite al tot stand gebracht is in de opstanding van Christus, waarbij degenen die tegen hem ontstoken zijn, beschaamd zijn geworden, haastig weg zijn gedaan. Of moet ik zeggen dat een haastig verderf hen zou overkomen? Dat kan natuurlijk ook met een andere schriftplaats weer in gedachten. Kortom, een oordeel waaronder de volkeren in het algemeen en het Joodse volk in het bijzonder nu reeds leven. En dat is maar waar het om gaat. Terwijl wij aan dat oordeel, aan dit duisternis, om zo te zeggen, onttrokken zijn en dus niet beschaamd worden in onze dagen. Bovendien, beschaamd worden kan ook nog zijn dat wij, bij wijze van spreken, nou wij niet, want wij leven te laat, maar dat wij bij wijze van spreken in de tijd gewacht hebben op de komst van de Messias. Toen kwam hij, Jezus van Nazareth. Wij hebben in hem geloofd, wij gelovigen, maar helaas de meerderheid van het volk, Israël, Joodse volk, hoe het maar heten mag, meerderheid van het volk niet. Dus dan werden wij beschaamd, want toen kwam zijn koninkrijk niet. Denk aan de bestudering van het Matthäus-evangelie, waar we de laatste weken mee bezig zijn. Toen kwam zijn koninkrijk niet. Maar Matthäus 5 zegt, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden, of met een hoofdstuk eerder, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, enzovoorts. Want u is het koninkrijk, enzovoorts. Wij worden namelijk als gelovigen toch niet beschaamd, hoewel het er naar uitzag. Want het koninkrijk kwam niet bij Juda en kwam niet in Jeruzalem. Maar wij werden niet beschaamd als gelovigen. Het koninkrijk werd verborgen, ging ergens anders naartoe. Langs één kant geredeneerd naar de heidenen en wij zijn heidenen. Of het werd verborgen in de hemel en wij zijn met Christus gezet in de hemel. Kortom, we hebben gezocht en gevonden. We hebben geklopt en er is ons opengedaan. En we hebben gebeden voor de komst van het koninkrijk. En we maken er deel van uit. Wij zijn niet beschaamd geworden. Maar het Joodse volk wel. En de rest van de volkeren ook eventueel. Maar wij niet, dat is het verhaal. Want wie gelooft zal niet beschaamd worden. Maar wie wel zullen beschaamd worden, zijn degenen die met schande heen gaan en die de afgoden maken enzovoorts. En dan vers 17, maar Israël wordt verlost, maar het was de gemeente. Zie? Maar Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. En Efeze zegt, en Colossense zegt, in hem, dan wel door hem, hebben wij de verlossing door zijn bloed, door zijn leven, door zijn eeuwig leven zelfs, door het bloed van het nieuwe verbond. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, enzovoorts. Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. En nog een keer, gij lieden zult niet beschaamd, noch tot schande worden, tot in alle eeuwigheden. Want al zo zegt de Heere, de God die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer heeft gezegd, ik heb hemel en aarde niet gemaakt dat ze ledig zou zijn. Dat er niks in zou wonen of dat de aarde niks voort zou brengen. En dat is het hele verhaal. Deze bedeling lijkt een bedeling te zijn waarin het werk God stilstaat. Maar het werk God staat nooit stil. De aarde is er opdat hij zou voortbrengen. En de aarde zal dus voortbrengen. De aarde zou zich openen, hebben we net al gelezen. En zo is het ook, want in onze dagen wordt inderdaad de gemeente gebouwd. Alleen het gebeurt in het geheim. Dan komt het ook niet in het verborgen. Maar het gebeurt wel degelijk. En dan staat er weer aan het eind van vers 18. Ik ben de Heere en niemand meer. Sprekend over Christus uitermate verhoogd. En dan, ik heb niet in het verborgene gesproken in een donkere plaats der aarde. Ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Nee, de Heer had gezegd dat men hem zou zoeken en dat men dan ook daadwerkelijk zou vinden. En wij als gelovigen die inderdaad gezocht hebben, hebben ook gevonden. Wij worden niet opgezadeld met een boodschap van, ja, jammer, de Messias is al gekomen, maar helaas, het Joodse volk wilde niet. Dus nou ja, toen kwam het koninkrijk niet, enzovoorts. Dus dan moeten we maar 2000 jaar wachten tot de wederkomst van Christus en dan gebeurt het alsnog, of zo. Nee, zo was het niet. En dus wij zoeken hem en niet tevergeefs, wij zoeken en wij vinden wel degelijk. Maar waarom zoeken wij eigenlijk? Omdat het verborgen is. Zoekt en gij zult vinden. Hebben we besproken bij Matthäus. Zoekt en gij zult vinden. Wat dan? Het koninkrijk. Maar waarom zou je het koninkrijk zoeken? Omdat het verborgen is. Dat is dan dat, hè? Maar het laat zich vinden. En dat is maar waar het om gaat. De Heer heeft niet gezegd, zoek mij tevergeefs. Of, ja, zoek me tevergeefs. Maar in tegendeel, men zou zoeken en de Heer zou zich laten vinden. Ik ben de Heer die gerechtigheid spreekt, die rechtmatige dingen verkondigt. En ik denk dat het een rechtstreekse verwijzing is naar het nieuwe verband. Maar goed. Dan vers 20. Verzamelt u en komt. En toen zei Jacobus, ja, maar God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas zal hij de vervallen hut van David, de Juda dus, de vervallen hut van David weder oprichten, enzovoorts. Hè. Eerst de volk uit de heidenen en dan pas weer Juda. Verzamelt u en komt, en dat gaat dus om de verzameling van de gemeente, treedt hiertoe samen. Namelijk, nadert met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Treedt hiertoe samen, dat klopt toch? Toetreden tot de Heer, dat is toch wat wij doen. Het naderen tot hem, tot de uitermate verhoogde Christus, zittend aan de rechterhand Gods, naderen tot de troon der genade, want wij laten onze onderlinge bijeenkomst nog hopelijk niet na. Nee, wij moeten die vrijmoedigheid om te naderen niet wegwerpen, welke een grote vergelding des loons heeft. Maar goed, dat is allemaal Hebreeën 10, waar ik nou willekeurig aan sta te citeren. Maar daar staat het allemaal. Wij worden verzameld in onze dagen. Verzamelt u en komt, treed hiertoe samen, gij lieden die van de heidenen ontkomen zijt. Nou, dat zijn wij toch? En wat die heidenen betreft, zij weten niets. Zij namelijk die hun houten gesneden beelden dragen. Hout, hooi en stro. Brandt goed hoor, hout, afgodsbeeldjes. Brandt heel goed. Zij weten niets die hun houten gesneden beelden dragen. Want de wijsheid der wijzen zou vergaan, zou teniet gemaakt worden. 1 Korinthe gaat over onze bedeling enzovoorts. En het oordeel ligt over de wereld die de waarheid en ongerechtigheid en onderhoudt. De heidenen weten niets, de wereld weet niets, de wereld wandelt in duisternis. Maar wij weten, wij kennen die Heer hier. Hè? Dus zij weten niets die hun houten gesneden beelden dragen. Dat spreekt niet slechts letterlijk over dienst aan afgodsbeelden. Het spreekt gewoon over zelfgemaakte goden en dus over eigenwillige godsdienst. En eigenwillige godsdienst was in Colossense weer de aanduiding van het Jodendom, het Judaïsme. Het is niet zo netjes om te zeggen, maar het gaat hier echt over de Joden onder de wet hoor. Zij weten niets die hun houten gesneden beelden dragen. En een God aanbidden die niet verlossen kan, want de wet kan ook niet verlossen trouwens. En nog een keer. Verkondigt en treedt hier toe. Ja, beraadslaagt samen. Wie heeft dat laten horen van oudsher? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet? En, als het, en je kunt natuurlijk vragen, waar gaat het hier over dan? Wat is het dan van oudsher af vastgelegd of verkondigd of hoe dat maar heten mag? Dan zeg ik nou, wij spreken wijsheid Gods, want de wereld weet niks. Maar wij spreken wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, weer zo'n trefwoord uit het hoofdstuk, welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Eer de wereld was, eer God hemel en aarde formeerde. Het volgende vers in 1 Korinthe 2 zegt dan ook, citeert dan ook prompt uit Jesaja. Namelijk wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, heeft God ons bekendgemaakt enzovoorts. En de Heer zegt, wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, de Heere. Er is geen God behalve mij, een rechtvaardig God, een heiland. Niemand is er dan ik. Letterlijk, of tamelijk letterlijk geciteerd dus in Romeinen 14 en Filippenzen 2. Wendt u naar mij toe, wordt behouden alle gij einden der aarde. Maar wie woont er ook alweer aan de einden der aarde? Ja. Israël, Israël, in het bijzonder 10 stammen van Israël dan, maar Israël, ja, aan de einden der aarde. Dus aan de, in de eilanden der zee, dat is eigenlijk hetzelfde, de kustlanden, het land aan de zee gelegen. En u weet het, hè, Noordwest-Europa oorspronkelijk was dat, West dus, inderdaad. Bent u naar mij toe, wordt behouden alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Ik heb gezworen bij mijzelf, aangehaald in Hebreeën 7 is het, geloof ik. Maar goed, of is het 9, ik weet niet meer. De Heer die gezworen heeft bij zichzelf, omdat er niemand meerder was om bij te zweren. Zodat deze uitspraak dat de Heer gezworen heeft bij zichzelf ook betekent, buiten mij is er geen God. Maar diezelfde eedzwering was een eedzwering aangaande het nieuwe verbond volgens Hebreeën. Dus ik heb gezworen bij mezelf, is woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren. Er was zaligheid beloofd aan degene die zou geloven in de Heer Jezus Christus, de opgewekte uit de dood. Het Joodse volk wilde niet, maar dat wil nog niet zeggen dat die zaligheid dan niet ergens terecht zou komen. Of niet aan de gelovigen zou gegeven worden. De Heer zegt, het zal niet wederkeren, ik heb het gezegd, dus doe ik het ook. En de prediking in de dagen van de Heer, en bijzonder de prediking in de dagen van Handelingen, de prediking door de apostelen, heeft wel degelijk resultaat gehad. Al was het dan niet de bekering van het Joodse volk, het had wel tot resultaat dat de zaligheid de heidenen gezonden werd en die zouden horen. Maar dat is een uitspraak waar ik nog altijd problemen mee heb. Tenzij dan, want de heidenen horen toch niet. Tenzij dan dat we de volgende vraag stellen, namelijk welke heidenen? En daar gaat hij weer, hè. Dat zijn dan die heidenen die ooit Ami waren, maar al sinds honderden jaren Lo-Ami geworden waren. De zaligheid werd aan de heidenen, namelijk aan de 10 stammen gezonden, die hebben gehoord. Maar goed, ik kan zo moeilijk elke keer, ik wil het ook eigenlijk niet, op dat verhaal ingaan. Maar ik denk dat dit soort hoofdstukken pas echt begrepen kunnen worden in een volle betekenis, als we deze waarheid hebben leren verstaan, hè. Dus de Heer zegt, ik heb het beloofd en het is uit mijn mond uitgegaan, het zal niet wederkeren. En dan dat mij alle knie zal gebogen worden, alle tong zal mij zweren. Zodat inderdaad daar het gaat om het woord waarbij Christus uitermate verhoogd is. En met de woorden van Hebreeën dan voor deze keer. Hij is daardoor geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor ieder die in hem gelooft. Zodat wij als gelovigen deel hebben gekregen aan die zaligheid, aan het burgerschap Israëls. Waarvan wij vreemd waren als wij gewoon heidenen waren. Waarvan wij vervreemd waren als wij behoren tot Israël. Maar beide termen die zijn volledig bijbels verantwoord. We hebben daar deel aan gekregen, inderdaad, aan zijn koninkrijk. Al is het dan ook inderdaad verborgen voor het Joodse volk en voor de wereld in het algemeen. Maar niettemin, het is opgericht en de zaligheid is realiteit geworden. En dan vers 24, men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen. Laat ons dus die onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Bij hem, weet u wel, hè, bij de troon der genade. Diezelfde weer als uit Hebreeën. Oh, het mag ook die van Efeze zijn, hoor, als u dat liever hebt, hè. De toegang, hè? De vrijmoedigheid en de toegang. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, want gelovigen zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Maar in de Heere zullen gerechtvaardigd worden en zich beroemen. Het ganse zaad van Israël. En dat vind ik leuk, want het ganse zaad van Israël is uitdrukkelijk niet 2 stammen, ook niet 10 stammen, maar is inderdaad 12 stammen. En ik moet erbij zeggen dat deze uitspraak, die laatste uitspraak, die hoef ik zeker niet te bevestigen, te beperken bedoel ik, tot onze tegenwoordige bedeling. Want onze tegenwoordige bedeling is nog maar de eerste van 3 bedelingen met betrekking tot het Nieuwe Verbond. 3 nieuwtestamentische bedelingen. En deze bedeling begon met de zaligheid die gepredikt werd aan Juda en Jeruzalem. Want daar moest het beginnen. Die hebben niet gewild. Toen zegt hij, nou begin ik aan de andere kant. Dan stuur ik het naar Efraïm. Kijk of die wil. En zie daar, Efraïm wilde wel. Dat is gewoon historie dus, hè. Efraïm wilde wel. Dus daar is het koninkrijk dan begonnen. Maar dan verborgen inderdaad. Terwijl in de toekomst alsnog, maar dat is na de opname van de gemeente, het evangelie alsnog weer gepredikt zal worden aan Juda. Jeruzalem in het bijzonder. Maar daarover hadden wij het gistermiddag. Ja, soms gaat het zo, hè. Dat is dus nog toekomst. En verder moet ik u zeggen dat in de uitspraak het ganse zaad van Israël ook heus wel besloten ligt de zegeningen van de heidenen. Want in u en in uw zaad, Abraham, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Want we zouden de ogen ervoor moeten open hebben dat de term Israël uiteindelijk toch gegeven wordt aan alle gelovigen. En als de 1000 jaren beginnen, wordt de wereld slechts bevolkt door gelovige mensen. Dat is dus heel Israël. Enzovoort. Ik blijf ook eigenlijk van mening dat er sprake is in de toekomst van de bruiloft des lams. En we zeggen de gemeente is de bruidegom en Israël is de bruid. Maar ik heb sterk de indruk dat die bruid niet slechts dat volk Israël is, maar dat het gewoon helemaal de alles is wat op de aarde woont, de hele mensheid. Omdat zo goed als wij heidenen nu deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls, zullen de heidenen straks in de toekomst deel krijgen aan het burgerschap Israëls. Dat kan niet missen, want Jeruzalem wordt een hoofdstad. Dus het ganse zaad Israëls uiteindelijk. De vraag blijft dan weer, maar het is niet alles Israël wat uit Israël is. Wat is het dan wel? En dan is het antwoord uiteraard, allen die geloven. Allen die inderdaad naderen tot deze Heer, want buiten hem is er geen. En als men deze Heer afwijst, dan komt men inderdaad buiten terecht. Maar er is geen God, hè. Komt men buiten terecht, namelijk in de buitenste duisternis. Nou, meer zal ik er niet over zeggen. Ik probeer u te sparen, want u zit allemaal te vernikkelen van de kou, hè? Heb ik geen last van, zuster? Nee. Wacht maar, dat komt nog wel. We zullen eerst de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor die nieuwe en oude dingen die we uit uw woord mogen voortbrengen. Die we uit die schat mogen halen. Uit het woord wat u ons gegeven hebt. En we danken u Vader dat we daardoor steeds beter de waarheden ook van onze tegenwoordige bedeling mogen leren verstaan. Dat tegenwoordige waarheid gevonden wordt inderdaad doorheen heel uw woord. Dat we mogen beseffen ook dat het werk wat u doet in onze dagen al bepaald was voor de nederwerping der wereld. We danken u daarom ook dat onze roeping vast is. Omdat het vast ligt in uw woord, in al deze oud-testamentische profetieën, maar bovenal dat het vast ligt in de Heer Jezus Christus, de uitermate verhoogde, buiten wie er niemand is en waarbij ook onder de hemel geen andere naam gegeven is waardoor wij moeten zalig worden. We danken u Vader voor het voorrecht dat het woord tot ons gekomen is en dat het woord wat uit uw mond is uitgegaan ons bereikt heeft, maar dat woord ook inderdaad niet zal wederkeren. En dat u niet terugkomt op de prediking van deze zaligheid die in Christus tot stand gekomen is. Wij danken u daarom dat wij op deze grote zaligheid acht mogen geven. Dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot u, tot de troon der genade. Gehoor mogen geven aan de oproep om tot u te naderen, om ons te stellen onder uw rechtvaardigheid, om ons te stellen ook onder uw oordeel, opdat wij van u zouden ontvangen genade en barmhartigheid en hulp. Wij danken u ook dat we hier mochten zijn, Vader, en willen u bijzonder vragen of u ons ook inderdaad wil geven die geest der wijsheid en de kennis van Christus, opdat we inderdaad deze dingen mogen leren verstaan, opdat we ze ons eigen mogen maken, opdat ze in onze harten mogen geschreven worden.